Goedenavond, beste vrienden, op deze woensdagavond. Een korte meditatie over de eerste versen uit het boek Handelingen. Handelingen 1, de eerste versen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij de te doen en te leren. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. De discipelen van de Heer Jezus hebben heel wat meegemaakt in de jaren dat zij met de Meester rondgingen door het land. Ze hebben grote wonderen meegemaakt. Ze hebben heerlijke woorden gehoord. Ze zijn omgegaan met de Zoon van God, die hun als de weg, de waarheid en het leven bekend maakte met heilgeheimen. Wat hebben ze toch ontzettend veel meegemaakt. Zelfs ook dat doden werden opgewekt. Denk aan het dochtertje van Jairus. Denk aan de jongeling van Nain. En niet te vergeten Lazarus, die al enkele dagen in zijn graf lag, werd ook opgewekt. En dat is voor de mensen die dat meegemaakt hebben natuurlijk een ontzaglijk wonder geweest. Iets waarvoor ze eigenlijk terugdeinsten. Iets dat ze nooit hadden meegemaakt, zoals wij dat ook nooit hebben meegemaakt. Als wij iemand zouden ontmoeten die enige tijd geleden is overleden, dan zouden ook wij schrikken. Niet allereerst, als je een dierbare terugziet, verblijd zijn, maar je zou schrikken. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? Dat kan toch helemaal niet? En toch hebben de discipelen dat meegemaakt. En toch, ja, die ze dan weer terugzagen, waren dan toch weer gewone mensen. Het was weer Lazarus, die ze goed kenden, hun vriend. Lazarus die weer gewoon was zoals voorheen. Hij moest eten, drinken en hij kon allerlei dingen meemaken, bijvoorbeeld vallen of zich stoten. Ja, en hij is ook weer ziek geworden en is ook weer gestorven. En het gold van al die mensen die opgewekt waren. Ze waren weer als tevoren. Ze waren dood geweest, echt werkelijk dood. Maar ze zijn weer tot leven gewekt door de Heer Jezus en kregen hun lichaam, hun tijdelijk lichaam, want dat is zo, ons lichaam is tijdelijk, kregen ze weer terug. Ze kwamen weer in het tijdelijke leven terug. En dat was met de Heer Jezus, na zijn opstanding, toch heel anders. Dat moet een bijzondere, een nog grotere ervaring voor de discipelen zijn geweest. Hun meester wel terug, maar dan niet met een lichaam dat sterven kon, lijden kon, vallen kon, zich bezeren kon, zich verdrietig kon voelen. Een heel bijzonder lichaam had hij. Hij was bijvoorbeeld zomaar verdwenen uit hun ogen, stond zomaar opeens midden in de kamer, dat ze hem niet aanzagen komen. Heel wonderlijk, iemand met een verheerlijk lichaam, dat hebben wij ook nog nooit gezien, discipelen ook niet. Degenen die uit de dood waren opgewekt, waren weer zoals voorheen. Maar de Heer Jezus niet, hij was het wel. Hij had hetzelfde lichaam, maar dat lichaam was verheerlijkt. Een verheerlijk lichaam, wat moeten we ons daarbij voorstellen? We weten het niet precies. Het is een onsterfelijk lichaam. Een lichaam dat geen machten boven zich heeft, onderworpen is aan allerlei machten boven zich, zoals de ziekte, allerlei ziekten en de dood. Een verheerlijk lichaam. En dat is voor de discipelen de moeilijkheid geweest in het begin. Oh ja, zij konden wel geloven en ze durfden ook wel geloven, maar het was allemaal zo moeilijk. Een verheerlijk lichaam. Hij was het wel, ja. En hij heeft het ook laten zien, laten merken. Hij heeft zelfs zijn handen en zijn voeten en zijn zijden getoond, die de tekenen droegen van zijn lijden en sterven. Maar toch zo geheel anders. Ze herkende de Heere Jezus niet zo gauw, Maria Magdalena, toch? En de mensen op weg naar Emmaus, die herkenden hem ook niet gelijk. Hun ogen moesten ervoor geopend worden. Dat was toch anders dan voor zijn dood. Een verheerlijkt lichaam. Hij was overgegaan naar een andere orde. Hij was opgestaan uit de doden om nooit meer te sterven, naar wat het lichaam betreft. En daarin is hij de eersteling. Die in hem gelooft, zal dat ook het eeuwige leven ontvangen. Niet het tijdelijke leven, maar het eeuwige leven. Het tijdelijke leven, dat is overschaduwd. De mooiste dingen zelfs in het leven herkennen hun schaduw. Maar in het eeuwige leven zijn er geen schaduwen. Daar heerst alleen het leven en de heerlijkheid en de blijdschap. Eeuwige blijdschap zal op de hoofden wezen van al degenen die hun lichaam terugkrijgen, maar toch anders. Een verheerlijk lichaam. En bij ons geldt dan ook nog eens dat wij een lichaam zullen krijgen dat nooit meer zondigen zal of zondigen kan. Bij de Heere Jezus was dat ook weer anders. Hij was als ons, behalve dan de zonde. Die wij hebben, had hij niet. Maar dat zullen we wel kwijtraken. En ik hoop dat we daar ook naar uit mogen zien, om verlost te mogen worden van de zonde. En daarmee ook van alle gevolgen van de zonde, zoals de dood. Het is ook vanwege het feit dus dat het een heel bovennatuurlijk ding was, dat de Heer Jezus zich levend liet zien aan de discipelen, niet alleen als de levende die er opgestaan was, maar ook als degene die een verheerlijk lichaam had, die dus geen machten of krachten boven zich had, waaraan hij zich moest onderwerpen, zodat hij ook, als het dan zover is op de Olijfberg, op de hemelvaartsdag, loskomt van de aarde en opstijgt naar de hemel, met dat lichaam. Dat is toch wel heel wat geweest voor de discipelen, heel bijzonder. En aan hun zwakheid, aan hun onkunde wat die dingen betreft, ook aan die kleingelovigheid die er was, omdat we lezen dat ook als de Heer Jezus zich dan later vertoont aan velen, dat er toch nog zijn die twijfelen, om daaraan tegemoet te komen, heeft de Heer Jezus dat op vele andere manieren bewezen. Hij heeft zichzelf levend vertoond, hebben we net gelezen, maar ook met vele gewisse kentekenen. Hij bewezen dat hij het was. Hij wilde van die ongewisheid, die onzekerheid bevrijden. En hij heeft door allerlei woorden en tekenen, bewijzen van zijn heerlijkheid, op de discipelen indruk willen maken, opdat ze hem zouden leren kennen als de verheerlijkte Christus, als degene met een verheerlijk lichaam, zodat ze dat zouden erkennen, zodat ze daarvan onder de indruk zouden komen dat hij echt inderdaad de dood definitief achter zich had gelaten. Hij wilde zich echt bewijzen als de eeuwig levende. Lazarus kon dat na zijn opstanding ook bewijzen. Hij kon praten met Maria en Martha, zijn zusters, en met anderen. En zo bewijzen dat hij leefde. Hij kon aan tafel zitten en eten, en zo kon hij ook bewijzen dat hij leefde. Maar het was toch een tijdelijk leven. En de Heer Jezus heeft door deze tekenen, kentekenen, willen bewijzen dat hij de eeuwig levende was en dat zijn werk volbracht was, dat hij de dood had overwonnen en dat hij de oorzaak van de dood en alle gevolgen van Adams val heeft overwonnen. En dat hij de zonde heeft overwonnen. Dat hij ook de duivel heeft overwonnen. Dat hij de wereld heeft overwonnen. Dat wilde hij doen. En met die boodschap moesten de apostelen de wijde wereld ingaan. En daarom vertoonde hij zich 40 dagen lang. Dat kun je letterlijk opvatten, maar het is wel een bekend getal in de Bijbel. Hij heeft er echt volop de tijd voor genomen om zich aan zijn discipelen te openbaren en aan allen die een taak van hem kregen om straks de wijde wereld in te gaan. Hij zou een boodschap meegeven. De boodschap van het leven, het eeuwige leven. De boodschap van de overwinning van de zonde. Op de zonde en de overwinning op de duivel en de wereld en zijn ganse rijk. Dat wilde hij laten zien. Dat hij inderdaad zijn werk wat de Vader hem op de schouders gelegd had, heeft volbracht. En dat er nu in hem leven en toekomst is. Ja, hij heeft zich ook door die tekenen laten zien om hun geloof op te wekken en te versterken. En zo moesten de apostelen erbij de wereld ingaan, omdat het geloof ook zou geboren worden en ook versterkt. Zo mag de boodschap ook vandaag klinken, dat de Heer Jezus waarachtig is opgestaan en dat het werk volkomen volbracht is, dat er niets meer aan hoeft te worden toegevoegd of dat er ook niets aan kan worden afgedaan. Met die boodschap dus, Jezus alleen. Zaligheid door het geloof in Jezus alleen. Zaligheid en eeuwig leven uit genade alleen. Ja, uit genade alleen. Want deze levende koning, die zichzelf als de levensvorst heeft laten zien en geopenbaard en zo gesproken, 40 dagen lang, was wel degene die geleden had. Dat lezen we ook. Hij heeft zichzelf levend vertoond nadat hij geleden had. Nadat hij de prijs had betaald. Nadat de schuld was verzoend. Nadat de toorn van Gods was gestild. Dat moest hij wel ondergaan. Dat wilde hij ondergaan. En naar het heilig recht van God moest hij dat ook ondergaan. En daarom moest hij ook daarna weer opstaan. Maar hij heeft dus wel, voor dat heerlijke, eeuwige leven, heeft hij een prijs betaald. De prijs van zijn bitter lijden en sterven. Het dragen van de last van de toorn van God. De Godverlatenheid. Dat heeft hij ondergaan. En al is zijn lichaam dan verheerlijkt, toch draagt het daarom nog de tekenen van zijn kruisiging in handen, voeten en zijden. Als wij gehandicapt zijn in het leven, als wij ledematen moeten missen door het een of ander, als wij verwondingen oplopen, een verheerlijk lichaam heeft dat allemaal niet. Nee. En dat zei een ouderling uit Katwijk, toen hij bij ernstige suikerziekte een stuk van zijn been en later een heel been afgezet moest worden. Ja, dat was wel heel erg voor hem. Dat kan je je levendig voorstellen. Maar hij heeft wel op een gegeven moment gezegd, daar krijg ik ook weer alles terug wat ik hier verloren heb. Mijn benen. En dat is ook zo. Geen ziekte, geen handicap, niets. Geen blindheid, geen doofheid, ook geen kinderziekten, ook niet kunnen vallen, zeker niet in de zonde, die is er niet meer, maar ook niet een ongelukje krijgen of iets dergelijks. Een epidemie, een pandemie, nee, dat bestaat niet. Dat is allemaal verleden tijd. En dat heeft Jezus nu willen laten zien in die 40 dagen dat hij met de apostelen is omgegaan. Zodat ze stof zouden hebben voor de prediking. Stof voor het verhogen van de Heer Jezus, die in een diepe weg deze dingen bereikt had. Want dat eeuwige leven, en dat wil hij dan ook daarmee zeggen met al die kentekenen, dat eeuwige leven dat hij dus verworven heeft, dat heeft hij verworven voor anderen. Hij is op aarde gekomen voor anderen. En dat is wat hem de zaligmaker maakt. En hij heeft als een koning geheerst en zijn heerlijkheid laten zien. Maar hij is ook de volkomen priester. En de eeuwige en enige hoge priester die dat laat zien, ook in deze versen lezen we dat weer, dat hij het is die het lam van God is geweest, die zijn bloed heeft gegeven, zijn leven heeft afgelegd, geleden heeft, de prijs heeft betaald. Maar hij is ook de allerhoogste profeet. Want hij heeft in die dagen, dat hij nog op aarde was met de apostelen, ook gesproken. Daar kennen we hem vooral aan. Het woord is vlees geworden. Hij was het woord, hij bleef het woord. En als het woord heeft hij heilgeheimen geopenbaard, gesproken wat hij van God de Vader gehoord had, dat doorgegeven. Heeft hij ook van die heerlijke toekomst gesproken, heel veel dingen gezegd. En dat moesten de apostelen nu doorgeven. En zo heeft de Heer Jezus dan in zorg voor zijn kerk van alle tijden en eeuwen met zijn apostelen omgegaan en onderwijs gegeven en allerlei tekenen laten zien dat hij het werkelijk was, de verhoogde koning, opdat er een boodschap zou zijn, een boodschap van heil, een evangeliewoord, waardoor zondaren getroffen zouden worden, waardoor ze hoop zouden krijgen op het leven dat door hem verdiend is en in hem ook te vinden is. En als het dan gaat over dat koninkrijk Gods, dan heeft hij ook in zijn aardse omwandeling daar al heel veel over gesproken. En gezegd dat we ons haasten en spoeden moeten om dat koninkrijk in te gaan. En dat we moeten kloppen en als al ons open gedaan worden, dat we moeten ingaan door die enge poort in dat koninkrijk der hemelen. Hij heeft ervan gesproken, met een heilig heimwee en verlangen. En zo zijn de apostelen met deze boodschap de wereld ingegaan, als getuigen. Zij konden nu getuigen zijn van de dingen die ze gehoord en van de dingen die ze gezien hadden. En dat zou de Heere zegenen. Dat moest de boodschap zijn. Niet allerlei eigen verzinsels of gedachten of ideeën, maar wat ze gezien hadden en wat ze gehoord hadden. Met de belofte dat de Heere dat zegenen zou door de Heilige Geest. En dan krijgen we Pinksteren. De Heilige Geest. Want hij heeft ook gezegd, Johannes doopte met water. Maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Om licht te krijgen, volledig licht op de persoon en het werk van de Heere Jezus. Dat ook, maar omdat er ook vrucht zou zijn op de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd, Jezus Christus en dien opgestaan. opgewekt uit de doden. Dat heeft hij allemaal gedaan voordat hij opgenomen werd, staat er dan verder nog, in de hemel, door zijn vader. Hij is opgevaren, dat is ook waar. Maar je kunt ook zeggen, hij is opgenomen. Door wie? Door de vader. Die heeft hem thuis gehaald. Het werk was gedaan. En daar mag hij nu zijn, aan de rechterhand van God de Vader, zoals we straks ook met hemelvaart en daarna met Pinksteren willen gedenken. Altijd weer bij bepaald worden, bij die heerlijke dagen, daar in Jeruzalem, waar het kruis hem heeft geklonken. Daar klonk het ook, niet lang daarna, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Ze werden verslagen in het hart, op de boodschap die Petrus bracht, geleid door de Heilige Geest. Ze zijn getuigen geweest. Ja, het woordje getuigen, dat lijkt ook in het Grieks op het woord martelaar. Dat zijn ze ook geworden, want het is wel heel erg dat deze boodschap ook een boodschap is die verworpen wordt. En dat hebben de apostelen ook ondervonden. Ja, vruchten hebben ze gezien. Wonderlijke vruchten, maar ook dat het verworpen werd. Christus zou ook door hun prediking zijn tot een val en opstanding van velen in Israël en in de wereld. Er zouden mensen zijn die zich daaraan zouden stoten, en zich zouden ergeren daaraan, omdat de koning, als hij dan een koning is, dat we ons dan aan hem moeten onderwerpen. En dat willen mensen van nature niet. Hij wil zelf koning blijven. En als er een priester is die met zijn werk volkomen genoegdoening heeft gedaan, bij God de Vader, dan telt van ons dus niets mee. En dat is ook iets wat ergernis kan opwekken. En als profeet heeft hij de waarheid verkondigd. Dat in hem alleen het leven, de hoop, de gerechtigheid, alles is. Om voor God te kunnen bestaan. En ja, daar moet een mens voor ingewonnen worden. De Heilige Geest is zo nodig, opdat we daarvoor ingewonnen worden. Maar wat is het erg, als deze heiland, die zo diep wilde afdalen, en zo hoog verheven is, verworpen wordt. Dat kan niet anders dan de toorn van God oproepen. Geven de Heere ook ons goede dagen in deze nadagen van Pasen, naar hemelvaart toe en straks Pinksteren, en dat we ook persoonlijk, door het geloof, door de prediking en door de kracht van de Heilige Geest, deze levensvorst zullen mogen ontmoeten, die gezegd heeft tegen Johannes op Patmos: zie, ik leef en ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. Amen. We zullen samen nog bidden. O grote koning van uw kerk, u hebt uw apostelen geïnstrueerd en ze zijn met die boodschap de wereld ingegaan en die boodschap mag nog steeds klinken. Veel vijandschap hebben ze ondervonden. Gelukkig ook vrucht op de prediking, want daar zorgt u ook voor. Wil u dat ook vandaag doen, Heren? En laat het ook ons gebed zijn, wil het ook in mijn hart en leven doen. Om u, Heere Jezus, te leren kennen als een volkomen zaligmaker. Die de gehele wet vervuld heeft. Die de volkomen straf op de zonde gedragen heeft. En die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Zodat er straks een opstanding zal zijn. U, Heere Jezus, bent de eersteling, en straks zal er een opstanding zijn van allen die in u ontslapen zijn. Of zo zij nog hier op aarde leven, in u mochten leren geloven, een verheerlijk lichaam. En nooit meer ziek, nooit meer pijn, nooit geen eenzaamheid meer, niet naar het ziekenhuis, geen operatie, geen gemis, geen droefheid en rouw, geen tranen meer, maar vooral geen zonde meer. Heere, wat zou dat groot zijn. Laat het hart van ons door uw geest mogen worden aangeraakt, om dat koninkrijk te mogen zoeken, vandaag, en om dat koninkrijk binnen te mogen gaan, door uw genade. Zegen zo in ieder van ons, heb dank dat we weer een meditatie konden houden. Gedenk ons in onze persoonlijke levens, geef al wat nodig is, zegen de gehele gemeente, de kerkenraad, wil ons naar uw trouw en in uw genade, die we zo nodig hebben, gedenken, opdat uw naam groot gemaakt en verheerlijkt zal worden en onze zielen gered. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. En we hopen weer tot een volgende keer.